Goedemorgen. Heerlijk om hier te staan aan het eind van een toch wel weer een bewogen jaar. We gaan er maar een zegen voor vragen. Lieve Vader, we danken u Heer dat we hier bij elkaar mogen zijn Heer, aan het eind van het jaar. En aan het begin van het nieuwe jaar. Heer, een jaar waar we met u willen gaan. Heer, ik wil bidden voor een zegen, voor het woord. Heer, dat het ons in ons hart mag raken. Het hart, Heer, waar we al onze beslissingen, waar onze emoties zitten, wie we zijn. Heer, daar willen we u in uitnodigen. Zegent u ons zo. In Jezus' naam. Amen. We gaan verder met de King's Speech over de bergreden. We gaan wel een sprongetje maken, want ik ben al heel lang bezig met de bergreden, al bijna anderhalf jaar. En toen ik bij de tekst waar we vanochtend verder gaan, toen dacht ik van nou, dat zou een mooie zijn voor een oudejaars. En dit jaar stond ik erop voor het oudejaar, dus toen had ik al van nou, dit gedeelte ga ik doen. Maar we hebben eerst gekeken naar dat wat de geest gaat doen. Dat was de eerste. Voor mensen die er nog geen één gehoord hebben, je kan ze allemaal afzonderlijk luisteren, maar bij elkaar vormt het de complete bergreden die Jezus gehouden heeft. De bergreden is niet een nieuwe wet, iets wat wij moeten doen. Nee, het is de belofte dat wat de Heilige Geest kan en wil door ons leven gaan doen. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat ons karakter vormen. Dat zijn de zaligsprekingen. Hierin zie je hoe de Heer ons gaat vormen naar het beeld van zijn Zoon. Dat we uiteindelijk vredestichters worden. Dat we uiteindelijk onszelf helemaal over kunnen geven aan hem. Dat we het niet meer nodig hebben om anderen naar beneden te zetten om onszelf te tonen. Of dat we hebberig worden of al die dingen. Nee, dat we langzamerhand met behoud van ons wie we zijn toch gaan lijken op het beeld van Christus. Zoals ik in de zangdienst naar voren kwam, waar Hanneke ook aangaf dat je zelfs in de kleine dingen God gaat zien. En dat je ook zelf dienstbaar mag zijn in de kleine dingen. Het is Jezus die notabene zelf zegt, je hebt een kopje water gegeven aan iemand die het nodig had. Nou, zo is God. In het derde deel hebben we gekeken naar dat Jezus ons oproept om ons niet terug te trekken op de Bible Belt en daar ons in te graven en ons lekker christen te zijn en het allemaal beter te weten dan de wereld. Nee, Jezus nodigt ons uit om zichtbaar te zijn in deze maatschappij, om daar vol aan deel te nemen. En daar zullen we fouten maken, dat maakt niet uit, maar we mogen zout zijn, we mogen smaakmaker zijn, we mogen het bederf tegengaan en we mogen licht zijn. We mogen laten zien dat al hetgeen God al gegeven heeft. En we hebben ook met elkaar gezien dat op het moment dat je, ik heb het zelf ervaren, als atheïst, als niet gelovig, en je komt tot geloof op latere leeftijd, en je kijkt dan terug, dan zie je eigenlijk de genade van God al in je leven. En je denkt, wow, en ik dacht dat ik het zelf was. Zo goed is God. Vandaag gaan we kijken naar, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus we maken nu een jump naar Matthäus 6. We gaan de volgende keer weer terug naar begin van Matthäus 6. Maar we maken nu even een sprongetje, omdat dit is denk ik een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Iets wat we nodig hebben. We gaan naar drie dingen kijken zo meteen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en wat jouw prioriteit voor 2018 mag zijn. Gaan we dan heel praktisch maken. We gaan twee tekstgedeeltes lezen. Het eerste is uit de psalm en dat is psalm 27, vers 4. Daar lezen we, ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, zegt David, is wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven. Waarom? Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Dit is het verlangen van koning David. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. En voordat je gaat stijgeren, dat wil niet zeggen dat het een soort eeuwige kerkdienst is, van nou, we zitten hier iedere dag op een stoel. En, nee, het gaat natuurlijk om de Heer zelf te ontmoeten, wie hij is, om hem te kennen. de bergrede, Matthäus 6. En daar lezen we vanaf vers 31 tot 34. Dit is het gedeelte. Die gaat over dat je niet twee heren kan dienen. God en de mammon. Het gaat ook over het gedeelte waarin je geen schatten moet verzamelen. En dat je je bezorgd hoeft te maken over wat je eet of drinkt of hoe je zal kleden. En daar zegt de Heer Jezus, vraag je dus niet bezorgd af, vers 31, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemels vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ja, ik zou heel beknopt kunnen zeggen, richt je op God en dan hoef je over de rest geen zorgen te maken. Maar dat zou te snel en te kort door de bocht zijn. Want het is een bijzonder zinnetje. We gaan het specifiek hebben over die ene zin. Vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Zoek liever. Het is echt wel een bevel als je het vanuit de grondtekst. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is het eerste punt. Daar wil ik bij stilstaan. Want wat zegt de Heer Jezus nou? We zijn een kind van God, hè? We zijn een discipel, we kennen hem, we zijn tot geloof gekomen. En dan zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek. Kijk, raar, je zou denken, we hebben hem toch gevonden. Waarom moeten we nou weer zoeken? Dit zou een tekst kunnen zijn die je tegen een niet-gelovige zegt. Maar we zijn zijn kind en hij zegt, zoek. Daar wordt in het Grieks een vrij sterk woord gebruikt. Zetheo. Niet verwarren met zeo, waar ik het in de Romeinenbrief over had. Die vurige liefde, die vasthoudende liefde. Niet overkokend, want dan verbrand je eraan. Maar die vurige, dat zit hier ook in. Zetheo. Dit is een vurig zoeken. Dit is, wat de Grieken zouden zeggen, meer filosofisch. Dit is het tot op de bodem uitzoeken. Dat betekent zetheo. Er helemaal voor gaan. Volharden erin. Dus de Heer Jezus heeft het hier tegen ons en tegen hen toen niet over een iets wat je fixt in 1, 2, 3. Een soort kant-en-klaar geestelijke maaltijd. Dit heeft over iets volhardends. Zoeken. Het uitzoeken. Ervoor gaan. Je zou kunnen zeggen, het kom je niet zomaar aanwaaien. Jezus wil dat we ons uitstrekken. Ervoor gaan. Naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal je geschonken worden. Maar waar zoeken we dan naar? Wat is nou dat koninkrijk van God? Ik heb gemerkt het afgelopen jaar met de Bijbelstudie in maart, april, dag ook mei, dat vanuit de vragen die je kreeg, dat als je de parabels leest of de waarschuwingen ten aanzien van het koninkrijk van God, merkte ik dat die soms één op één op ons worden betrokken. De slaaf, werp hem naar buiten. Omdat dat betrekking heeft, je zult geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Ik merk dat soms mensen, dat het koninkrijk van God bijna soms gelijkgesteld wordt aan het lichaam van Christus. Dat zijn wij, de kerk. Maar dat is het niet. Of dat het koninkrijk van God deel hebben met het koninkrijk van God is dat je uiteindelijk naar de hemel mag gaan, later. Nee, dat is het ook niet. Het koninkrijk van God, zegt de schrift, is niet iets dat je kan zeggen, het is hier of het is daar. koninkrijk van God is Gods kracht en aanwezigheid in het leven, in het hier en nu. Het koninkrijk van God kan krachtig baanbreken door wie? Door de Heilige Geest. Het koninkrijk van God heeft alles te maken met de krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest. Dan breekt het koninkrijk van God aan. Dan is de heerschappij, de zichtbare fysieke aanwezigheid van God aanwezig. Als de Heilige Geest er is. Jezus roept je dus op om naar de Heilige Geest te gaan. Dat is de manifestatie van het koninkrijk van God. Jezus zegt later, ik moet weggaan om de Geest te kunnen zenden. Dan kan je mijn getuige zijn. Dan kan Gods aanwezigheid zichtbaar worden in dit leven. Dan kan Hij gaan werken aan jou en mijn karakter, zodat de liefde van God zichtbaar gaat worden voor onze naasten. Dan wordt het koninkrijk van God. Dan hebben we laten we zien wie God is. En dan snap je ook dat al die Bijbelbrieven gaan over de strijd tussen het vlees en de geest. Want als wij veranderd willen worden naar het beeld van God, als het koninkrijk, als God zelf zichtbaar mag worden in deze wereld, dan moeten we gaan leven door de Heilige Geest. Paulus heeft blaren op zijn vingers geschreven om het te zeggen, leef door de geest, leef door de geest. Trap er niet in, val nou niet terug in het vlees. Als je het in de context plaatst van de Heer Jezus het zegt, van de heidenen jagen al die spiegeltjes en kraaltjes na, ik noem het maar even zo, eten, drinken, mooie dingen, het huis, prachtig. Dat is de geest van deze wereld. Die kwam je al tegen in het begin van de Bijbel, bij Abraham, als hij de koning van Sodom. Dan komt de koning van Sodom naar hem toe, die zegt, geef mij de mensen, dan mag jij de spullen. Dat is altijd de boze. De boze komt altijd, geef me je hart, krijg jij spullen. Echt hoor, dat is de geest van de wereld. Je kan heel veel krijgen aan spullen, tot je erin stikt of verzuipt, tot in het graf. Maar wat betaal je ervoor? Je hart. Er is in dit leven een strijd gaande om je hart. Dat is de essentie. De bergrede gaat om je hart. Kom zoals je bent. Daar heb ik het van het afgelopen jaar over gehad. Ja, maar niet om te blijven. Een nieuw hart hebben we nodig. Een hart van vlees. Een hart waar de Heilige Geest in woont. Een hart die ons vormt naar het beeld van de Zoon. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Jaag de Geest na. Volhard daarin. In Efeze 4, vers 30 lezen we, bedroef de Heilige Geest niet. Op het moment dat ik het evangelie veronachtzaam, nou ja, ik ben een kind van God en ik ga langzaam weer in het vlees wandelen. En ga doen zoals de wereld ook doet. Ik geef me daar aan over. Dan bedroef ik de Heilige Geest. Dan ben ik niet aan het zoeken. Dan ga ik er vanaf. En dan ga ik steeds minder op de Heer lijken. En dat is wat God niet wil. Dat is wat Jezus niet wil. Jezus weet dat we zijn geest straks ten volle nodig hebben. Zoek eerst het Koninkrijk van God. 1 Korinthe 4 vers 20. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Dat is het Koninkrijk van God. Die kracht kunnen we volharden. En ik wil niet zeggen dat de Heilige Geest alleen maar kracht is. Hij is een persoon van de drie enige God. Maar hij geeft kracht. Hij geeft inzicht. Hij geeft gaven. Hij geeft vrucht. Hij geeft Jezus. Hij is het die alles mogelijk maakt. Het is de Vader, al zo lief had God de wereld. Het is de Vader die ons gemaakt heeft, die ons lief heeft. Het is de Jezus die het uitvoert. En het is de Geest die het allemaal mogelijk maakt. De hele drie-enige God is hierbij betrokken. En Jezus roept ons op. Voor alles zoek de intimiteit met de Heilige Geest. Dit is het allerbelangrijkste. Dit is het allerbelangrijkste. Zoek intimiteit met de Heilige Geest. Strek je uit naar de Heilige Geest. We gaan in het derde punt gaan het heel praktisch maken. Van wat je kan doen. Dit is essentieel voor het christelijke leven. Zonder dit zijn we hopeloos verloren. En dit is het meest begerende van God. De Geest. We kunnen heel veel dingen kunnen we, belangrijk vinden. Maar voor Jezus zelf was het meest grootste moment de uitstorting van de Heilige Geest. Die, wat Hanneke beschreef in de zangdienst, zo mooi. Die enorme grote God, die zo ver weg is. Dat je al blij bent als je in een boomblaadje ziet ritselen of dat je al onder indruk bent van een berg. Die enorme God, die alles gemaakt heeft, wil en kan in jouw hart wonen. Wil intimiteit hebben met jou. Sterker nog, hij nodigt je uit. Het is een uitnodiging. Het is God die je iets aanbiedt. Die zegt, zoek je spullen, zoek mij. Als je gaat leren om mij eerst lief te hebben, dan maak je je niet meer druk om dat andere. Dat komt vanzelf wel. En hier is het in de kerk in onze eeuw behoorlijk misgegaan. Mensen hebben te veel de nadruk gelegd over, oh, spulletjes, spiegeltjes en kraaltjes. Dus ik moet eerst het koninkrijk van God om uiteindelijk bij die spiegeltjes en kraaltjes uit te komen. En zo ontstond het welvaartsevangelie, die de hele boel omdraait. Die zegt van, je moet bij Jezus zijn, dan gaat hij je zegenen, je hebt er recht op. En dan krijg je die baan en dan word je nooit meer ziek en dan word je, ik chargeer even. Er zitten allerlei nuances in. Maar dat wordt zo onderhand wel de boodschap. Van jij kan jezelf ontwikkelen als je de Heer in je leven uitnodigt. En dan gaat het goed met je. En dan zien de mensen. Ik zie geen verschil dan tussen een ondernemer die een goed of een manager die van alles onderneemt om succes te hebben. Daar gaat het hele evangelie niet om. Jezus zegt hier, zet mij op de eerste plaats. En dan moet je niet naar iedere vrouw, ik heb nu gebeden, omkijken, komt de voorspoed al aan? Nee, dan heb je verkeerde motieven. Waar het om gaat, je hoeft je er niet druk om te maken. God weet dat we het nodig hebben. Punt van de agenda, klaar. Richt je op mij. En dan kom ik bij het tweede punt. En zijn gerechtigheid. Nou ja, wat ik eigenlijk nog wil zeggen bij het eerste, hij schiet me te binnen, dat vond ik heel... Je zou verwachten eigenlijk dat Jezus gezegd had, ontvang het koninkrijk van God. Maar hij blijft dus, hij zegt zoeken. Dus het is eigenlijk een vorm van aanbidding. Het is een levensstijl, dit zoeken. Dat is wel een belangrijk punt. Dus die hele houding, dus dat zoeken, zoek eerst het koninkrijk van God. Dus het is niet iets wat je één keer doet en daarna heb je het gehad. Dat Jezus zegt, van, nou hier heb je het koninkrijk, veel plezier ermee, strikt eromheen. Nee, het is dus onze houding. De houding om te blijven zoeken naar die intimiteit. En dan komen we bij zijn gerechtigheid. Jezus zegt dus niet, als je snel leest, zou je het zo kunnen lezen. Jezus zegt niet, zoek eerst het koninkrijk van God en gerechtigheid. Er staat zijn gerechtigheid. En die toevoeging is belangrijk. Anders gezegd, zijn gerechtigheid, zeg je daarmee, je zoekt God zelf. Dus de Heere Jezus, de Zoon, roept ons op om prioriteit te maken om de twee andere personen in de drie-ene God op te zoeken. Door hem. De Geest en de Vader. Dat is waar hij ons oproept. Zijn gerechtigheid betekent in Bijbelzin God zelf najagen. Dat is zijn gerechtigheid. Dat is wie hij is. En daar hebben we drie dingetjes voor nodig. Om waar de Heer Jezus ons als discipel voor uitnodigt. En dat is iedere dag tijd met hem doorbrengen in gebed. Iedere dag tijd doornemen om zijn woord te lezen. En vervolgens iedere dag te wandelen in het licht wat hij je die dag laat zien. Gewoon klein beginnen. In gebed, door Bijbellezen, kan op je hart komen dat je iemand gekwetst hebt, dat je iemand moet vergeven. Of vergeving moet vragen. Dan wandel je in zijn licht. Daarin ga je groeien. Dan kan je enorm tegenop zien dat je iets gedaan hebt, dat je voelt in je leven. Oh boy, dat heb ik niet gedaan. En wat we willen doen is wegstoppen. We hebben een wegstopcultuur. Doofpotten, ik ken het wel. Mooi kleedje erover, onder het kassie. Maar God wil het volle licht op ons leven laten schijnen. En dat betekent niet dat toen we tot geloof kwamen, we zijn onze zonden vergeven. Ja, we zijn nu een kind van God. We zijn in een rechtspositie, dat we zijn kind zijn. Dat hij ons uitnodigt, zoek me op. Kom, kom, je mag komen. Maar we leven ook nog in het vlees. En als christenen maken we soms behoorlijk ook een potje van. Zijn we soms te hard of te venijnig of te kort door de bocht. En dat wil God niet. Ook de zondes die we nu doen, daar wil hij gewoon mee afrekenen. Niet in de zin dat je dan geen kind meer van hem bent, maar juist omdat je mag groeien naar het beeld van de Zoon. Dat we mogen uitstappen in totale vergeving. Dat we mensen mogen vergeven zoals wij zelf vergeven zijn. Nou, dat kan je niet zelf. Daar heb je bij alles de Heilige Geest van nodig. Het is ontzettend spannend in je leven. Om onhebbelijkheden los te laten en die over te geven. En hem te laten snoeien, zodat je vrucht gaat dragen. Dat is de enige weg. Maar je hebt dan ook de belofte dat hij alles laat meewerken ten goede. Wat Jezus hier zegt is dus eigenlijk het eindpunt van de zaligspreking. Zalig zijn de reinen of de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Het feit dat Jezus je hier oproept om zoek het koninkrijk van God, strek je uit naar de geest en zijn gerechtigheid, naar de Heer. Dat betekent dat als je die houding hebt in je leven en je begint gewoon klein, iedere dag, ga je steeds meer van God zien. En de Bijbel leert ons dat God zichzelf kenbaar maakt door de gekke wegen die wij gaan. Door de woestijn heen. Door droge gebieden waar je denkt van waar is hij? Of door de zegen heen. Of op de berg of in het dal. Hij laat alles meewerken ten goede. God gebruikt ons leven met pijn en verdriet, de draden van verdriet, de draden van vreugde, zodat we hem leren kennen. Als je geen honger hebt, weet je ook niet hoe het is om gevoed te worden. Als je niet dorstig bent, weet je ook niet hoe het is om dorst te lessen. Het is niet dat daar in zichzelf direct vreugde in is, in de wegen. Maar het zijn wel de wegen die ons gaan vormen. Het is wel de weg die de Heer met ons wil gaan, waarin hij ons uitnodigt. Een weg die je met hem mag gaan. En dat zijn wegen op de top, maar het zijn ook wegen op de dalen. Want hoe je het went of keert, er komt een moment, dan sluiten we onze ogen. Verliezen we dierbaren. En moeten we leren daarmee om te gaan. En mogen we leren om ook daarin God te kennen. Door het lijden heen. Waar Jezus ons oproept om het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid, is een leven waarin we meer van God vragen om zichzelf aan ons te tonen. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat is Bijbels taal. Als jij een stap naar hem doet, doet hij een stap naar jou. God zal steeds meer van zichzelf laten zien en de rest geven, puur omdat je hem het belangrijkste vindt. Een leven van bidding. Kijk, God is niet een soort eeuwige narcist die alleen maar zegt, je moet me lief hebben, kijk eens hoe goed ik ben. Ik zeg het even heel platvloers, want dat zou je wel, dat beeld van waarom wil hij aanbeden worden? Waarom wil hij gebeden worden? Omdat hij ons uitnodigt om hem te leren kennen. Aanbidden is hem leren kennen. Is hem de ruimte geven in je leven. Waardoor je steeds meer vertrouwen krijgt wie hij is. Steeds meer onder de indruk raakt van hoe groot hij is. Steeds meer geraakt wordt hoe genadig hij is. Die zondes die we doen, die vergeeft hij. En daardoor ontdekken we hoe groter zijn genade is. We gaan dus niet zondigen om de genade groot te laten zijn. Maar de bijkomstigheid is dat als je voor de 600ste keer struikelt, hij het ook weer voor de 600ste keer wil vergeven. En waardoor je steeds dieper onder de indruk raakt van wie hij nou eigenlijk werkelijk is. En naarmate je ouder wordt en meer gerijpt wordt in het leven, hoe groter hij wordt. Hoe dierbaarder hij wordt. Hoe liever hij wordt. Omdat je ook merkt dat ook in de kleine dingen van je leven hij trouw is. Hij naar je luistert. En zo is het ook in ons. Wij doen het niet anders met, kijk naar de kleine baby. Als de baby huilt, tillen we hem op, troosten we hem. Als we dat niet doen, als we niet met elkaar verbinding hebben, als we niet naar elkaar luisteren, als we niet zijn voor een kind als je op zijn knie valt, dan gaat het kind ook niet naar je toe komen als hij kanker heeft. Ik zeg het maar even, heel hard. Maar zo is het leven. Je moet het in de kleine dingen. En dat is wat Jezus ons oproept als kind. Zoek mijn intimiteit. Verlang naar mij. En dan zal je gaan zien wat ik ga doen. Heel praktisch. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, neem gewoon 30 minuten. 30 minuten van je dag. Bij voorkeur in de ochtend. Want je dag is nog onbeschreven. Er is geen beter moment om de dag te beginnen met God. Zijn intimiteit te zoeken. 30 minuutjes. In die 30 minuutjes ga je bidden en ga je Bijbel lezen. En kan je stil zijn voor God en zijn stem leren verstaan. Maak een gebedslijstje. Ik weet wel, de eerste keer dat ik begon, kreeg je van die, oh, dan moet ik voor die bidden en die mag ik niet vergeten, ik heb die elle lijsten. Knip het gewoon op maandag bid ik voor die, op dinsdag bid ik voor dat, of wat God op je hart geeft. En schrap het af als het verhoord is. En hou het bij, voor jezelf. Dan denk je, wauw, dat is gaaf. Lees een stukje uit de Bijbel. Probeer gewoon een Bijbelboek. Ga niet hapsnap door die hele Bijbel heen. Het kan, als je dat prettig vindt. Maar je mist zo gauw de context. Waar gaat het nou om? Probeer gewoon, pak een brief. Pak een evangelie. Lees gewoon van die pericoopjes. Dat is genoeg. En kijk naar dat stukje met een biddend hart en zeg, Heer, wat mag vandaag? Wat spreek je aan? En neem dat stukje mee naar God. En vraag of het vrucht mag dragen, die dag. Dat is genoeg. En als je de zin hebt, lees je een langer stukje, dat is prima. Pak het aan. Heb je er een boekje bij nodig, gebruik er een boekje bij. Als je het moeilijk vindt, een stukje uitleg. Er zijn prima boekjes voor. Maar begin gewoon met een Bijbelboek. En iedere dag rustig aan, een klein stukje. Het gedeelte wat je aanspreekt, dat neem je mee in je gebed. Zeg, Heer, wat willen jullie mee zeggen vandaag? Willen jullie uw licht opwerpen? Bekend fenomeen, dat is het pingpong fenomeen. Vooral gaan bidden en je zal zien dat je gedachten alle kanten op stuiteren. Dan denk je ineens aan dingen waar je niet aan dacht. Ik denk, oh, heb ik wel honger of dorst. Ik moet eigenlijk nog, moet eigenlijk niet vergeten om Truusje te bellen of die moet nog gemaild worden. Of, gek hè, je denkt, maar neem voor om te gaan bidden. En dat zijn gewoon, dat is gewoon het zand van de boze. Die schiet op het moment dat je voorneemt om te bidden. Dan of gaat de telefoon of dan hoor je het zoemertje van je WhatsApp. Dat zijn dus valkuilen. Uitzetten. Gewoon even je smartphone weg. Je hoeft de hele wereld niet beginnen met je smartphone. Zet het geluid uit, want dat triggert iets in je. Op het moment dat je denkt, bzz, bzz, dat je denkt oh, dan ben je afgeleid. En dat je gedachten alle kanten op zitten. Gewoon voor jezelf hardop. Als je hardop bidt, of niet schreeuwend dat de buren het mee horen, maar gewoon hardop bidt, dan hoor je jezelf en overstem je je gedachten. En dan gewoon negeren en dan merk je, dan stopt het vanzelf. Want de boze die heeft er helemaal geen recht op jouw gebedstijd. Maar hij probeert. Maar als je even daarin volhardt, gewoon volhouden, dan zal je merken na een paar minuutjes kan je focussen. En dan kan je je hart uitstorten voor de Heer. Bij dat stukje tekst wat je mee hebt gekregen. En dan zal er momenten komen in de loop van de tijd dat God tot je gaat spreken. Maar jij zoekt hem. Jij hebt het verlangen om hem te leren kennen. Dan gaan dit soort dingen gebeuren. Neem de tijd om te luisteren. Ook momentjes van rust. Plan het in. 30 minuutjes. Als je voorneemt, en dan mag je best in falen, lukt het een dag niet, doe je het een dag niet. Maar als je het voorneemt en de Heilige Geest daarin uitnodigt, want hij is degene tenslotte die kracht geeft en volharding, dan zal je zien dat als we hier volgend jaar staan, dat je enorm gegroeid bent. Ik heb het afgelopen jaar beter gedaan dan de andere jaren daarvoor. En een stukje getuigenis. Zoals jullie weten, ik heb theologie gestudeerd. Dat is René. En ik ben van de systematische theologie. En ik heb in, 10 jaar terug vrienden verloren aan de welvaartsevangelie. En ik heb daar veel over gestudeerd in zijn samenhang van hoe zit het dan wel in de Bijbel. En ik ben ooit door een boekrecensie gewezen op een boek van Michael Eaton. Een theoloog die hier ook gepreekt heeft 1 keer. En deze man had zo'n mooi boek geschreven. En er vielen zoveel puzzelstukjes voor mij samen. Dat ik echt zeg, nou dank u Heer. En ik was met de familie in Griekenland. Ik lag daar lekker aan het zwembad, het boek te lezen en te genieten. En ik heb toen gemaild naar hem. En dat resulteerde uiteindelijk dat hij daarop inging. En ontstond een correspondentie. En hij heeft toen onze gemeente bezocht. En er is een vriendschap ontstaan. Ik heb contact met hem gehouden. Maar ik heb dat boek ook uitgedeeld naar een vriend van me. Die in die welvaartskringen zat. En hij heeft het boek gelezen. En hij heeft dat ter harte genomen. Dat heeft hem geraakt. En begin dit jaar zei hij tegen me, ik ga een uitgeverij beginnen. En misschien dat ik een van de eerste boeken die ik wil uitgeven is wel misschien dat boek. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Ik heb dat ook gemaild naar Michael Eaton. Maar ik hoorde maar niks. En in juni dit jaar kreeg ik een berichtje uit Zuid-Afrika. Daar waren een conferentie waar hij sprak of ik wilde bidden, want het ging niet goed. Hij had tijdens zijn bediening een hartaanval gehad. En nou, nog voordat ik eigenlijk goed en wel kon bidden, kreeg ik al een mailtje overheen. Hij is overleden. En daar was ik enorm verdrietig om. Ik heb ontzettend veel onderwijs van deze man gehad. En, maar wat er gebeurde is, een avond daarna mailt zijn zoon, Kelvin. En zegt, ik heb je mailtje toen gezien over dat boek uitgeven. En daar wil ik bij je op terugkomen. Dat resulteerde uiteindelijk in een paar weken later dat hij na alle plechtigheden omtrent de begrafenis, hij Europa bezocht vanuit Kenia en mij en die vriend heeft opgezocht en het idee hebben neergelegd om dat boek te vertalen. Een boek waarvan ik denk dat het voor de kerk ontzettend belangrijk is. En, maar de rechten zaten bij een enorm grote uitgever die moeilijk te bereiken is. En daar zat een probleem. Wij waren met elkaar in gesprek die dag, die ochtend in Rotterdam. Wat gebeurde er? Zijn sms kwam en toevallig die uitgever sms'te. We konden gelijk reageren en eigenlijk binnen 2 weken waren de rechten voor dat boek rond. En inmiddels ben ik betrokken bij, wat ik nog nooit gedaan heb, het vertalen van een Engelstalig boek met 2 vertalers. En hopen we volgend jaar waarschijnlijk met een combinatie met een symposium van het Evangelisch College, Jesse van Nes, om dat boek in Nederland uit te geven. Nou, het zijn kleine dingetjes, maar voor mij betekent het heel veel. Waarin je in 1 keer een stroomversnelling is, waarin God aan het werk gaat. Waarin je wel dagelijks voor zo iemand, voor zijn bediening aan het bidden bent. En nooit wetende, beseffende dat je er uiteindelijk een onderdeel van wordt. Nou, dat vind ik gewoon gaaf. En daarin wil Jezus ons uitnodigen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest. Daar gaat die hele bergrede over. Zodat Hij ons kan vormen naar het beeld van de Zoon. Zodat de Heilige Geest ons beter God kan laten zien wie Hij is door het leven heen met vallen en opstaan. Dat is waarin Jezus ons uitdaagt. En de rest, natuurlijk, die dingen zijn er. Maar als je God op de eerste plaats zet, zal je als je op een bepaald moment in je leven terugkijkt, op een wonderbaarlijke manier verbaasd zijn hoe Hij je al die tijd gezegend heeft. Met eten, drinken, kleding en onderdak en alles wat je nodig had voor je bediening. Hij voorziet. En met 30 minuutjes, wat is 30 minuten? Kan er een wereld gewonnen worden. Amen. Aanbidden. Lieve Vader, zo bijzonder dat u zo enorm groot, zo geweldige Vader bent, dat u ons uitdaagt om iedere dag te zoeken naar u, verlangen te zijn, door de Heilige Geest, uw aanwezigheid te zoeken. De kracht van uw geest in ons leven, de vrucht van uw geest, de gaven van uw geest. We hebben u zo hard nodig, ook in 2018. Heer, en als de boze ergens zijn pijlen op richt, Heer, dan is het om gebed en Bijbel lezen. En om te wandelen in uw licht. Om intimiteit met u te hebben. Heer, we bidden om een krachtige werking van uw Heilige Geest. We bidden dat ons hart met vallen opstaan, Heer, zal groeien in verlangen om u te kennen. We kennen u nog van zo'n enorme afstand. We zien uw vaderhart in het offer wat Christus gebracht heeft. Maar u bent zoveel meer. U wilt van zo'n enorme betekenis zijn in ons leven, in ons persoonlijk leven. Zodat we u tot vreugde kunnen zijn. En zo tot zegen kunnen zijn voor onze naasten. Als we vreugde hebben in u, zijn we een vreugde voor onze naasten. Het kan niet omgekeerd. Heer, laat dat enorme oog zijn, Heer, voor het komende jaar. Dat we hier als 60 jaar vecht, Heer, dan is mijn gebed dat we meer dan ooit verlangen naar u zullen zijn. Om u beter te leren kennen. Heer, dat we over elkaar mogen verheugen over de vrucht die u gaat geven. Over vrucht die uw naam gaat verheerlijken. Heer, dat we hier ook bij de jongeren, bij de tieners, bij de jovo's, dat we gaven mogen zien, Heer. En we zien ze nu al. Heer, dat wat u in uw hart gestopt hebt, het verlangen om een kant op te gaan. Heer, wilt u het zegenen. Of dat nou buiten de gemeente is of in de gemeente. Maar Heer, gewoon een dagelijks leven met u. Van de kinderen tot de bejaarden. Dat we blijven zoeken. Omdat we u steeds beter leren kennen. Zegent u ons daarin. We vragen geen spiegeltjes en kraaltjes, Heer. We vragen u zelf. Toon u zelf aan ons. In Jezus' naam. Amen.